De kerkenraad heeft voor de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 voor dominee P.C. Hoek. Volgende week zondag 15 mei, eerste Pinksterdag, om 10:00 dominee G.A. van der Brink. En om 16:00 dominee J.C. de Groot. Let u op het afwijkende tijdstip, 16:00. Maandag 16 mei, tweede Pinksterdag, gaat om 22:45 dominee G.A. van der Brink voor in een dienst van openbare geloofsbelijdenis en doopbediening. Let u weer op het afwijkende tijdstip, 22:45. En ook de locatie is afwijkend, namelijk de Nieuwe Westerkerk, de Kapelle aan de IJssel. Aansluitend aan deze dienst vanmorgen is er koffie drinken. Ook gasten zijn hartelijk welkom. Bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Willem en Annemieke Boom voor hun zoon Mark. De doopbediening zal plaatsvinden in de middagdienst van zondag 22 mei. We herinneren u aan de gespreksavond op 19 mei over diversiteit in de gemeente. Aanmelden is tot en met 15 mei mogelijk bij Oudeling Roosendaal. Voor alle data geldt Deo Volente. En dan de dienst der offeranden. Er zijn eveneens 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Laten wij onze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. En wij gaan zingen uit Psalm 118, het eerste vers. Laat ieders zeren goedheid loven. Wij staan vanmorgen stil bij de laatste 3 versen van, de laatste 4 versen van het evangelie van Lucas, vers 50 tot en met 53, hoofdstuk 24. En vervolg op de tekst waar dominee van der Brink donderdag over gepreekt heeft. Dan gaat het over de discipelen die lovend terugkeren naar Jeruzalem. Dus ook deze psalm sluit goed aan bij de tekst voor de preek. Laat ieders zeren goedheid loven. Psalm 118, vers 1. Antwoord op de wet zingen we Psalm 47, vers 4. Psalm 47, vers 4 als antwoord op de lezing van de wet. Stellen we ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan door onze Heere, Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Willen wij om de opening van het woord, de verlichting van de Heilige Geest. In de voorbeden denken we in het bijzonder aan de promotie van dominee Van der Brink aanstaande dinsdag. En we zeggen dank met mevrouw De Wild, die terug mag komen uit het ziekenhuis. En ook voor de dagen die de jongeren in Kustelberg mochten hebben en een veilige terugreis. Laten wij bidden. Heere, onze God, wat hebben wij allemaal veel reden om uw goedheid te loven. Laat ieder zeer een goedheid loven. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Uw goedheid die op ons straalt, zoals de zon op deze heerlijke dag zijn stralen op ons laat vallen en onze harten vrolijk maakt en blij. Mag zo ook uw woord onze harten vervullen met een nog veel diepere blijdschap over wat u hebt gedaan voor ons. U gaf uw zoon over in de dood. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan uw rechterhand is en die ook voor ons bidt. We mogen er deze morgen bij stilstaan hoe hij zegenend naar de hemel is opgevaren. En Heere, wij bidden dat die zegen op ons mag neerdalen. De zegen die hij verdiend heeft, tot stand gebracht door zijn dood en opstanding. De vergeving van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. De kracht van uw Heilige Geest, de kracht van uw genade, juist in onze zwakheid, in ons lijden. En Heer, wij vragen het u ootmoedig en tegelijk bidden wij daar ook om. Geef ons een nederig hart, een hart waarin ruimte is om uw zegen te ontvangen. Een hart dat niet vol is van eigen wijsheid, eigen kracht, eigen gerechtigheid. Maar dat leeg is om uw zegen te ontvangen. En Heer, juist als wij voelen dat er zoveel uw zegen in de weg staat, bidden wij, maakt u er zelf plaats voor door uw Heilige Geest. En overwin al onze bezwaren, onze tegenstand, onze zorgen, onze vragen met uw kracht, de kracht uit de hoogte. En mogen we zo ook uw blijdschap ontvangen, de blijdschap die de discipelen hadden toen u van hen weggegaan was. Maar ze hadden uw zegen ontvangen. En daarom is er alle reden om ook vandaag ons te verheugen in u, omdat u een God bent die zegen uitdeelt. Heer, mag dat die blijdschap ons hart vervullen. Niet zomaar een happy gevoel, maar die diepe verwondering dat u ons kent, dat u ons ziet, ons lief hebt als verloren mensen en ons zo zegent, ons alles geeft wat wij niet hebben en niet verdiend hebben. En dat u het bent die kracht en troost geeft, die wonderlijke dingen doet, juist als het bij ons onmogelijk lijkt. Als wij te maken hebben met zoveel moeilijke dingen, met zoveel dingen in onszelf die u in de weg staan, met moeilijke situaties, met lijden, met verdriet, met zorgen en vragen. Heer, spreek ons zo aan en kom zo tot ons deze morgen met uw zegen. En zo bidden we ook, Heere, dat u mensen van buiten onze gemeente naar u toetrekt door de kracht van uw Heilige Geest. Dat wij levende getuigen van u mogen zijn. Getuigen van wat wij in Christus Jezus hebben ontmoet en ontvangen. Heere, zegen ook de contacten, het evangelisatiewerk hier in de wijk, in Kralingse Veer, in andere omliggende wijken. Zegen het werk van de evangelisatiecommissie in het uitdenken van het beleid, het nadenken over een goede visie, hoe wij als gemeente ook werkelijk in deze tijd door onze plaats een getuige van u kunnen zijn. Maar zegen ook ons allen, Heren, dat wij werkelijk een levend, een getuigenis van u mogen geven, wie u bent voor ons, wie u bent voor deze verloren wereld. In de Heer Jezus Christus. We bidden voor onze kinderen en voor onze jongeren. Dat ze mogen blijven bij uw woord. Dat ook uw woord deze morgen en altijd weer het mag aanspreken. En hen ertoe mag brengen om hun leven aan u te geven. Juist als ze nog jong zijn. Om heel hun leven in uw dienst te besteden. Om een zegen te mogen zijn voor zoveel mensen die u in hun leven op hun pad brengt. Heer, geeft u ze alles wat ze nodig hebben. Ook in deze wereld te leven als een christen. Om niet mee te gaan met zoveel dingen die ons bij u vandaan trekken. Maar geef ze de kracht en de wijsheid en de genade om met u te leven. Zeg ook het jeugdwerk. Heer, dank u voor de dagen die de jongeren in Kustelberg mochten hebben. De veilige terugreis. En zegen zo de contacten die gelegd zijn. De bezinning die gedaan is. Dat ze mogen worden opgebouwd in het geloof. Mogen groeien in de Heer Jezus Christus. In hem geworteld mogen raken. Juist ook midden in het gewone leven. Om daarin met u te leven. Voor u, tot uw eer en tot zegen voor de mensen om ons heen. Heren, we zeggen u namelijk ook dank dat dominee van der Brink zijn promotiestudie mocht afronden. Dank u dat hij dit lange traject tot een goed einde mocht brengen. Dank u voor de kracht en de volharding die u gegeven de afgelopen jaren. Als het vaak moeilijk was om genoeg tijd te vinden, genoeg energie ervoor te hebben. En dank u ook, Heren, voor de gaven die u hem hiervoor hebt gegeven. En wij bidden ook, Heren, om uw zegen dinsdag bij de promotie, dat alles goed mag verlopen. Geef hem ook ontspannenheid in het antwoord geven op vragen. En mag zijn studie vooral ook tot zegen zijn, hier voor de gemeente. En voor de hersteld, hervormde kerk en voor heel uw kerk. Dat het nadenken over de vragen van de theologie hem er meer bekwaam mag maken om in deze tijd uw woord te verkondigen, om antwoord te geven op de vragen die onze tijd aan ons stelt. En Heer, maak hem zodat een rijke zegen en geef hem zelf een ootmoedig en dankbaar hart dat u wil loven en voor u wil leven. Zeg ook zijn vrouw, Heer, dank u voor het meeleven, het meedragen, het meebidden ook in deze studie. Dank u ook voor de paar plaatsen hier in de gemeente. Zegen haar daarin met hun kinderen. Dat ze samen, ook als gezin, elkaar mogen steunen. En zo met elkaar tot zegen mogen zijn voor de mensen die u op hun weg brengt. Heer, we zeggen u ook dank voor met mevrouw De Wild dat zij mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Dank u voor wat u gegeven hebt. Geeft u ook verder herstel en dankbaarheid en geduld. En mag ze vooral ook zien op de zegende handen van Jezus. Die in iedere omstandigheid wil geven wat nodig is. We hebben nu bewaar en vermeerder uw kerk. Zegen de verkondiging van uw woord over heel de wereld. Zegen allen die uw naam zijn uitgezonden door uw kerk. Dat de bediening van uw woord vrucht mag dragen. Zegen uw volk Israël. Aan wie u uw bijzondere belofte gegeven hebt. En zegen ook ons. Zoals we hier vanmorgen samen zijn. Heer, zo heffen wij onze ogen op tot u. En wij blijkt niet op onze eigen werken, onze eigen inspanningen voor u, maar op wat Jezus Christus, uw Zoon, voor ons heeft volbracht. Hoor ons en zegen ons in zijn naam. Amen. Wij lezen uit de Heilige Schrift het laatste gedeelte van het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 24. Wij lezen vanaf vers 36 tot het einde, vers 53. En de tekst voor de preek zijn dus de laatste vier versen, vers 50 tot en met 53. Lucas 24, vanaf vers 36. Dat begint als de Emmausgangers terugkomen bij de andere discipelen en vertellen wat ze meegemaakt hebben. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hem: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dan beginnen de woorden van onze tekst. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing en de lezing van onze tekst. Als gezegd, we staan stil vanmorgen bij vers 50 tot en met 53. Het thema voor de preek is: Jezus wordt opgenomen in de hemel. Jezus wordt opgenomen in de hemel. We staan stil bij twee aandachtspunten. In de eerste plaats een zegenende Jezus en ten tweede gezegende discipelen. Dus Jezus wordt opgenomen in de hemel. Ten eerste een zegenende Jezus en ten tweede gezegende discipelen. U mag nu de Heere dienen met uw gaven voor de reeds genoemde doelen. En ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 110. Dat was een belangrijke psalm voor de eerste christenen. Dus dat is de tekst uit het Oude Testament die het meest wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. Psalm 110. Over de dat Jezus zit aan Gods rechterhand en zijn vijanden zal overwinnen. En wij zingen daarvan de versen 1, 2 en 4. Psalm 110, vers 1, 2 en 4. Jezus wordt opgenomen in de hemel. In de eerste plaats een zegenende Jezus en als tweede gezegende discipelen. Als eerste een zegenende Jezus. Gemeente, jongens en meisjes, afscheid nemen is vaak niet fijn. Als iemand voor heel lang weggaat en afscheid neemt, dan zijn mensen vaak verdrietig. Want bijvoorbeeld als je vriendinnetje of je vriendje of je vriend naar een plek gaat verhuizen ergens anders in Nederland, ver weg. Dat vind je niet fijn. Want dan kun je niet meer fijn samen spelen, samen op school gaan. Je raakt iets moois kwijt. En dat doet pijn. Of stel je voor dat je vader soldaat is en hij wordt uitgezonden naar een ander land. Dan is je vader maandenlang van huis. Nou, als hij dan weggaat, dat is niet fijn, dan ben je verdrietig. En als hij weer terugkomt, dan ben je heel erg blij. Een afscheid is iets verdrietigs. Iemand van wie je houdt, die gaat weg en die is niet meer bij je. Dan is het afscheid van de Heer Jezus wel heel apart. De discipelen houden zoveel van Jezus. En ze waren zo blij dat hij weer bij hen was. Hij stond ineens in hun midden. Kijk maar, zegt hij, ik ben het echt. Ze konden het bijna niet geloven. Zo blij waren ze. Jezus is niet dood. Hij leeft. Hij is weer terug bij ons. En nu gaat Jezus weer weg. En ze zijn nog steeds blij. Als Jezus naar de hemel is gegaan, staat er in onze tekst, dan gaan de discipelen terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hoe kan dat? Zo blij zijn als Jezus weer terug bij hen is en nog steeds heel blij zijn als Jezus weer weggaat. Wat denk je? Zou jij het fijn vinden als de Heer Jezus nog bij ons op aarde zou zijn? Misschien heb je het al bedacht. Dat zou mooi zijn. Dan zou je naar hem toe kunnen gaan. Zoals de moeders toen hun kinderen bij Jezus brachten. En je zou net als de discipelen met hem kunnen meelopen, naar hem kijken en kunnen luisteren naar hem. Maar bij de hemelvaart, dan gaat het erover dat Jezus weggaat. Is dat iets om blij te zijn, dat feest? En moet je daar een aparte dag bij stilstaan, zoals we donderdag hebben gedaan? Nou, laten we eens kijken hoe dat gaat bij het afscheid van Jezus. Dan komen we er vanzelf achter waarom die discipelen zo blij zijn. En Jezus neemt hen mee, Jeruzalem uit. Hij gaat voorop, zoals hij altijd gedaan heeft. Hij wijst de weg. En zijn afscheid is niet zomaar per ongeluk. Jezus is niet verdwaald of zoek geraakt. Nee, hij weet heel goed wat hij doet. Ze gaan zo de Olijfberg over. In de richting van Betanië. En dat dorpje dat aan de andere kant van de Olijfberg ligt. En daar op de Olijfberg, daar heft Jezus zijn handen op. Nou, wij doen ook wel eens een hand omhoog als iemand weggaat. En goed, dag, tot ziens. Maar twee handen omhoog, dat betekent iets anders. Dat betekent dat je zegent. De dominee aan het eind van de dienst, als hij de zegen geeft, dat zijn handen omhoog. Een teken dat je zegent. En dat doet Jezus nu ook. Hij heft zijn handen omhoog. En gemeente, op die handen van Jezus moeten we heel goed letten. Wat hebben die handen al veel zegen gebracht? Met zijn handen raakt hij die Melaatse man aan, die naar hem toe kwam, die hem vroeg: Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, hij strekte zijn hand uit, raakte die man aan. Ik wil, word gereinigd. Zijn hand greep dat dode meisje van 12 jaar oud. Dochtertje, ik zeg je, sta op. Zijn hand raakte die baar aan, waar die jongen uit Nain op lag, ook gestorven. Hij zei, jongeling, ik zeg je, sta op. Hij werd weer levend. En die handen, die raakten de ogen van blinden aan. En ze konden weer zien. Die handen legde hij op zieke mensen. En ze werden weer beter. En die handen, die grepen Petrus vast toen hij dreigde weg te zinken in de golven. En die handen, die boden geen tegenstand toen ze werden vastgebonden door zijn vijanden. En die handen werden aan het kruis vastgespijkerd voor onze zonden. Die zegende handen van Jezus, dat zijn doorboorde handen. En hij liet ze zien aan zijn discipelen. Kijk maar, ik ben het echt. En die handen, die heft Jezus nu zegenend op. Zijn handen hebben altijd al zegen gebracht. Ook nu, als hij weggaat. Het laatste beeld dat wij hebben van Jezus op aarde is dat hij zegent. Zo wil hij dat we altijd over hem blijven denken. Als iemand die zegent. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En als hij van de aarde vertrekt, neemt hij zegenend afscheid. En daarom weten wij zeker, zo is Jezus tot in eeuwigheid. Zegenend. In de Bijbel kom je vaker tegen dat mensen bij hun afscheid zegenen. Weet je, denk ik wel, bijvoorbeeld Isaac, die zegende Jacob met de eerste geboorte zegenen. Dat deed hij toen hij dacht dat hij ging sterven. Hij was oud geworden. En zo gaf hij aan Jacob de zegen die God aan zijn vader Abraham gegeven had. Hij gaf de zegen weer door. En Jacob, toen hij ging sterven, zegende hij zijn 12 zonen in Egypte. En Mozes, vlak voor hij sterft, zegent de 12 stammen van Israël. Het volk Israël gaat als een gezegend volk het beloofde land in. Nou, en nu neemt Jezus ook zegenend afscheid. Hij zendt zijn volgelingen als gezegende mensen de wereld in. Dat ze alles hebben om een getuige van hem te kunnen zijn. Zegenen. Dat is ook het werk van de priesters. De priesters moesten in de tabernakel en de tempel offers brengen. En ze moesten ook het volk zegenen. Nou, zo zegent Jezus ook, als priester. Maar hij is niet zomaar een gewone priester. Jezus is een unieke hoge priester. Want hij brengt niet alleen een offer. Hij is zelf het offer. En Jezus geeft niet zomaar een zegen. Hij is zelf de zegen. Voordat Jezus naar de hemel ging, legde hij aan de discipelen het geheim van het evangelie uit. De Christus, de Messias, moest lijden en sterven. En op de derde dag uit de dood opstaan. Hij kwam niets halen voor zichzelf, maar zegen brengen voor ons. Hij deed verzoening voor onze zonden door zichzelf in de dood op te offeren. Hij werd een vloek voor ons, om ons zegen te brengen. En over die zegen, daarover jubelt Paulus in Efeze 1. Laten we het hoofdstuk eens even bijpakken. Efeze 1, waar Paulus schrijft over de zegen die de Heer ons geeft in Jezus Christus. Hij begint die brief daarmee. Er is een hele lange opsomming in. We kunnen daar niet allemaal nu in detail bij stilstaan, maar het is goed om daar eens een paar dingen van te bekijken. Van de zegen die God ons geeft in Jezus Christus. Paulus begint ermee in hoofdstuk 1 van Efeze, Efeze 1 vers 3. Gezegend, geloofd, zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Die zondag een zegen. Alle geestelijke zegeningen. En dan gaat Paulus die zegeningen noemen. In vers 4. De zegen van de uitverkiezing. Dat is niet iets moeilijks. Dat is een zegen, de uitverkiezing. Nog voordat God de wereld gemaakt had, zegt Paulus, had hij ons al op het oog. God geeft zegen. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat God genadig is. Al van eeuwigheid af. Wat een vastheid geeft dat. En in vers 5 noemt Paulus de zegen van de aanneming tot kinderen. God neemt zondaren die de vloek hebben verdiend aan als zijn geliefde kinderen. Door Jezus Christus. Er was niets in ons waaraan wij dat verdienden. Maar Christus, hij heeft het verdiend. Zo was het welbehagen van God. Hij wilde dat. En in vers 7 noemt Paulus de zegen van de verlossing door het bloed van Christus. De vergeving van onze zonden. Wat een wonder. Als je steeds meer zonde bij jezelf tegenkomt. Ik doe niet zomaar af en toe een zonde. En even een keer iets liegen, zeg wat niet waar is. Of een lelijk woord spreek. Of een jaloerse blik heb. Of een onreine verkeerde gedachte. Nee, ik ben zonde. Augustinus zegt, de mens is toegebogen naar zichzelf. Ik ben niet zoals God mij bedoeld heeft. Ik heb hem niet lief boven alles. En mijn naaste niet lief als mijzelf. En de zonde, die heeft mij in zijn macht. De vloek van God moet mij treffen. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Maar gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus. Er is verlossing door het bloed van zijn Zoon. Vergeving van onze zonden. Naar de rijkdom van zijn genade. De rijkdom van zijn zegen. En Paulus noemt in vers 13 en 14 ook nog de zegen dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. En die geest, zegt Paulus in vers 14, is een onderpand. Als je een hypotheek afsluit, dan krijgt de bank het huis als onderpand. En als je het geld van de lening niet terugbetaalt, dan mag de bank het huis verkopen. Dat de bank zeker weet, door dit onderpand krijgen wij echt ons geld terug. Nou, zo geeft God zijn geest als een onderpand. En die geest die Jezus beloofde, die kracht uit de hoogte. Als die kracht van de Heilige Geest in je leven gaat werken, dat is nog maar het begin. Het onderpand. Straks mag je heel de erfenis krijgen. Heel de aarde beërven. De erfenis die Christus verdiend heeft. Dat alles weer helemaal is zoals God het bij de schepping bedoeld heeft. En wat deed God als eerste toen hij de mens geschapen had? Hij zegende. Genesis 1. En God zegende hen, de man en de vrouw, die hij geschapen had. En God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerp haar. Nou, en die zegen zal straks ten volle werkelijkheid zijn. Op de nieuwe aarde. Dat er geen vloek meer is van de zonde. Dat we God zullen dienen. De wereld zullen bewonen zoals dat werkelijk door God bedoeld is. Met de Here leven. Voor hem leven. Altijd en helemaal. En nog mooier dan het was voor Adam en Eva. Door de zegen van Jezus. Zo gaat Jezus terug naar zijn Vader in de hemel. Zijn werk op aarde is klaar. Hij heeft alles volbracht. En wat hij vanaf nu aan het doen is, is de zegen uitdelen. Het evangelie moet overal gepredikt worden. Er is vergeving van zonde voor iedereen die zich bekeert. Er is een zegenende Jezus die zegen uitdeelt vanuit de hemel aan iedereen die om die zegen verlegen is. De zegen dat we kinderen van God genoemd worden, mogen worden. De zegen van de vergeving van zonden. De zegen van de Heilige Geest. De zegen van de nieuwe schepping. De zegen van Jezus. Misschien vraagt iemand wel, maar hoe krijg je die zegen? Die zegen van Jezus, die is niet vanzelfsprekend. De Bijbel spreekt niet alleen over zegen, ook over vloek. Jezus zelf heeft gezegd dat als hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, dan zullen er mensen zijn tegen wie hij zal zeggen: ga weg van mij, gij vervloekten. Wie worden door Jezus gezegend? Wie krijgen zijn zegen? Als je de evangelie leest, dan kom je maar één andere keer tegen dat Jezus mensen zegent. Behalve hier nog één andere keer. Wie worden door Jezus gezegend? Kinderen. De moeders brengen hun kinderen bij Jezus en de discipelen willen ze tegenhouden. Kinderen, ja, die zijn de aandacht van de meester toch niet waard. Laat ze eerst maar eens groot worden. Maar Jezus zegt: laat de kinderen tot mij komen. En hij legt hen de handen op en zegent ze. En Jezus ziet daar een heel belangrijke les in. Zo wie het koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind, die zal er geenszins binnengaan. Dus hoe ontvang je de zegen van Jezus? Door te worden als een kind. Als wij kinderen opvoeden, dan leren we ze om het voorbeeld van grote mensen te volgen. En je moet groot worden als je een kind bent. En de dingen gaan doen die grote mensen doen. Maar in het koninkrijk van God is het precies andersom. Daar moeten grote mensen leren om als een kind te worden. In het rijk van God, daar mogen de onwaardigen als het eerste binnengaan. Daar zijn de laatsten de eerste. De minsten zijn de meesten. Als je onwaardig bent, ongeschikt, dan mag je hopen op de zegen van Jezus. En als Lucas daarover schrijft, in hoofdstuk 18, over de kinderen die door Jezus worden gezegend, dan vertelt hij vlak daarvoor die bekende gelijkenis van die fariseer en de tollenaar. Dat staat niet voor niets precies naast elkaar. Want die fariseer, die heeft van alles om aan God voor te houden. O God, ik dank u en hiervoor en daarvoor. Maar die tollenaar, die heeft niks. Alleen maar zijn zonde. Hij blijft staan op een afstand. En hij bidt: o God, wees mij zondaar genadig. Maar Jezus zegt: hij gaat naar huis gerechtvaardigd, gezegend. Hij is een gezegend mens. Hij is geworden als een kind. En Jezus sluit niemand uit van de zegen. Zijn handen hebben nooit iemand afgewezen, iemand weggeduwd met de nood van zijn of haar leven naar hem toe kwam. Jezus sluit alleen degene uit die zichzelf buitensluiten, die niet naar hem toe komen. Die hem niet nodig hebben. Die genoeg hebben aan zichzelf. Je kunt wel te goed zijn voor de zegen van Jezus. Maar nooit te slecht. En daarom ga naar Jezus toe. Juist met je zonde. Met je onwaardigheid. Met al die dingen die niet zo zijn zoals ze moeten zijn. En zeg maar tegen hem: Zoals die Melaatse man deed. Heren, als u wilt, kunt u mij zegenen. En hij zal zijn handen uitstrekken en zeggen: ik wil, word gezegend. Dat is ons eerste aandachtspunt. Een zegenende Jezus. En dan als tweede punt. Gezegende discipelen. Zo laat Jezus zijn discipelen achter. Hij wordt opgenomen in de hemel. In de hemel. Waar is dat eigenlijk in de hemel? Ja, jongens en meisjes, misschien hebben we erover nagedacht. Van waar is de hemel nu eigenlijk? Is dat ergens heel hoog? Helemaal boven de lucht en nog veel verder? En als je dan steeds hoger zou gaan, nou, dan kom je wel een keer in de hemel. Ja, dan is die reeks nu heel ver weg. Maar dat klopt niet. Als we hier een raket zouden afschieten die steeds maar hoger zou gaan, dan zou die raket nooit in de hemel komen. De hemel, dat is de plek waar God woont. En daar is Jezus nu, bij zijn Vader. En waar dat precies is, dat kunnen wij met ons verstand niet bedenken. Hoe dat precies zit. En eigenlijk is dat wel fijn. Dat betekent dat God veel groter is dan ons verstand. Dat er dingen zijn die God doet, die wij niet kunnen begrijpen. En daardoor juist kan God van die wonderlijke dingen doen. Die wij niet kunnen begrijpen. Maar die zo bijzonder zijn. Zoals nu dat Jezus naar de hemel gaat. Want Jezus is niet alleen bij zijn Vader. Hij is ook bij ons. Hij is bij ons. Door zijn Heilige Geest. Daar staan we volgende week bij stil. Bij het Pinksterfeest. Dat de Heilige Geest gekomen is. En de Heilige Geest, die brengt de Heer Jezus in je hart. Jezus is niet ver weg. Als hij in je hart is, dan is hij nog veel dichter bij je dan hij bij zijn discipelen was. Als Jezus nu nog op aarde zou zijn, dan moest je eerst helemaal naar Israël reizen. Nou, dat kun je misschien 1 of 2 keer doen in je leven. Dan kon je naar hem toe gaan. Maar nu is hij altijd dicht bij je. Door de Heilige Geest. Hij is net zo dicht bij ons. Als de lucht die we inademen. En hij ziet ons. En hij hoort ons. Zelfs als je heel zacht iets fluistert. Of als je alleen maar iets bedenkt. Dan weet de Heer Jezus het al. En zo gaat Jezus naar zijn Vader. Zijn Vader die verhoogt hem. Omdat Jezus zich zo diep vernederde. Hij krijgt een naam boven alle namen. Hij mag zitten aan Gods rechterhand. Ook is zoiets, Gods rechterhand. Ja, God heeft eigenlijk helemaal geen hand. Maar dat is een beeld om ons iets duidelijk te maken. Zoals een koning de meest belangrijke persoon aan zijn rechterhand had. Dat Jezus aan Gods rechterhand zit, dat betekent dat hij net zo machtig is als God zelf. En net zo als God alle dingen regeert. Dat zei hij ook toen hij naar de hemel ging. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat al gezegd in het Oude Testament. Wel het meest duidelijk in die 110e psalm die we gezongen hebben. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Tot ik uw vijanden gezet zal hebben als een voetbank van uw voeten. In de hemel is Jezus aan het regeren, aan het heersen. En straks zullen alle vijanden voor hem buigen. En daarom aanbidden de discipelen Jezus. Ze bewijzen hem de eer, de aanbidding, die alleen God mag ontvangen. Alleen God mag je aanbidden. Maar hier aanbidden de discipelen Jezus. Dat hebben ze eerder zo nog niet gedaan. Dat ze hem aanbaden als God. Omdat ze nog niet ten volle beseften wie hij was. Maar nu is het volle licht over hem gevallen. Want Jezus heeft hun verstand geopend. Dat zij de schriften begrijpen. De profetie over hem. In het Oude Testament. Dat de Christus moest lijden. En zo in zijn heerlijkheid ingaan. En nu gebeurt dat. Jezus gaat zijn heerlijkheid binnen. Hij is de koning der koningen. De Heere der Heren. En daarom is hij al onze aanbidding waard. Wat is Jezus machtig nu hij verhoogd is? Wat is hij bijzonder? Wat is hij heerlijk? En wat is hij genadig? De leeuw uit de stam van Juda. Hij is ook het lam dat voor onze zonde geslacht werd. Kom, laten wij aanbidden die koning. Dat staat in een kerstlied. Kom alle tezamen. Maar dat is ook een lied voor de hemelvaart. Misschien nog wel meer, want wat met kerst nog moest gebeuren, dat is bij de hemelvaart volbracht. Kom, laten wij aanbidden. Laten wij Jezus eren als onze Heere, als onze koning. Laten we ons in verwondering en aanbidding neerbuigen. Voor hem die alles heeft volbracht. Voor hem aan wie alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Hij is al onze lof, al onze aanbidding waard. En Jezus, hij laat ons niet eenzaam op de aarde achter. Nee, hij blijft zich voor ons inspannen. En nu met al zijn koninklijke kracht en heerlijkheid. Hij regeert. Hij beschermt. Hij bidt. Hij zegent. Christus bidt in de hemel. In Romeinen 8. Dat loflied op Christus en zijn werk en Gods werk, daar stijgt Paulus op tot grote hoogte. Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt. Die ook voor ons bidt. Dat is het allerhoogste, het meest bijzondere. Voor wie bidt Jezus? Het antwoord daarop vindt u in Hebreeën 7, vers 25. Daar staat waarom hij, Jezus, ook volkomen kan zalig maken. Degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Degenen die door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Jezus bidt voor degene die door hem tot God gaan. Hij bidt voor degene die hem aanbidden. Hij bidt voor degene die als een kind voor hem knielen. Om zich door hem te laten zalig maken. Knielt u voor Jezus? Kniel jij voor Jezus in aanbidding? Ja? Of niet? Maar waarom eigenlijk niet? Hoef je die zegen van Jezus niet? Of zeg je ja, nou, later wel een keer. Dat is wel heel erg vreemd. Stel je voor dat ik zou zeggen, hier, je krijgt 1000 euro van mij. Zou je dan zeggen, nou, kom ik volgend jaar wel een keer ophalen? Ga je liever verder? Zonder de zegen van Jezus? Blijf je liever naar jezelf toegebogen? Denk je echt dat leven makkelijker, gelukkiger is? Dan moet je het doen zonder de zegen van Jezus. Als straks je relatie stuk gaat, omdat je zo op jezelf gericht was, dan moet je zelf de brokstukken oprapen. Als je vrouw of je kind sterft, moet jij doen zonder de troost en de zegen van Jezus. En wat als Jezus straks over jouw leven gaat oordelen? Hij zal komen om te oordelen. De levenden en de doden. Alle knie zal zich voor hem buigen. En wat als zijn vloek je moet treffen? Die vloek die hij gedragen heeft aan het kruis. Daarom kniel nu voor Jezus. Aanbid hem. Volg hem. Luister naar zijn woord. Laat hij het in jouw leven als de Heere voor het zeggen hebben. Dan ben je een gezegend mens. Dan zul je de liefde van de Vader leren kennen. Dat God je van eeuwigheid heeft lief gehad, op het oog gehad. En daarom zijn Zoon voor je gegeven heeft. En je zult gaan lijken op Jezus zelf. Dat beeld van die liefde zal in jou ook zichtbaar worden. En de Heilige Geest zal je troosten en je leiden en altijd bij je zijn. Kniel in aanbidding voor Jezus. En zo gaan de discipelen terug naar Jeruzalem, aanbiddend. En terug naar Jeruzalem. Dat is niet zomaar een losse mededeling. De discipelen doen wat Jezus tegen hen had gezegd. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem. Ze gehoorzamen Jezus. En zo ontvangen ze zijn zegen en de beloofde Heilige Geest. Als we de Heilige Geest in ons leven willen ontvangen. En dat hij in ons leven meer kracht doet. Als we de zegen van God over ons leven meer willen ontvangen. Dan moeten we hem gehoorzaam zijn. Dan mag je zijn zegen verwachten. En dat het blijven in Jeruzalem is maar bedoeld voor een korte periode. Want Jezus heeft ook de Heilige Geest beloofd. De dominee van de Brink heeft daar donderdag over gepreekt. Dat die geest hen kracht zal geven om getuigen te zijn. Want in zijn naam moet aan alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. En toen Jezus gestorven was, hielden de discipelen zich schuil. Ze kwamen samen achter gesloten deuren. Ze waren zo bang voor de Joden, die misschien wel iets zouden doen tegen hen. Maar nu komen ze in het openbaar samen, in de tempel. Iedereen kan het zien. En ze gaan terug met grote blijdschap. Terwijl ze eerst zo bang waren, zo verdrietig. Wat is het verschil? Zijn de Joden minder vijandig geworden? Minder gevaarlijk voor hen? Is er in Jeruzalem meer openheid voor de boodschap van Jezus? Is het minder gevaarlijk om een discipel te zijn? Nee, in Jeruzalem is niks veranderd. Maar de discipelen zelf zijn veranderd. Zij weten wie Jezus is. Het volle licht is over hem gevallen. Hij is de opgestane Heere, de koning der koningen, die nu zit aan Gods rechterhand. Ze hebben zijn zegen, de zegen van de Almachtige. En dat maakt alles anders. Jezus, hij maakt het verschil. Het is ook belangrijk als je je afvraagt, hoe kan ik in deze wereld een getuige zijn? Nou, door te leven bij de zegen van Jezus. Door steeds meer te gaan beseffen wie hij is, wat hij gedaan heeft en wat hij belooft. En wat lees je in de Bijbel als eerste, als Jezus geboren is? Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. En wat lezen we als eerste, als Jezus naar de hemel gegaan is? En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Is hemelvaart een feest? Jazeker. En jongens en meisjes, ik denk dat jullie dat nu wel begrijpen. Het afscheid van Jezus is niet verdrietig. Hij is niet heel ver weg. Maar hij is dichtbij door de Heilige Geest. En hij is als koning in de hemel. Hij is klaar om ons te zegenen. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij is zo machtig dat hij ons altijd kan helpen. En er is geen vijand meer die hem kan pakken. Ja, er zijn nog genoeg mensen die hem haten, die zich tegen hem verzetten. Maar ze kunnen niets tegen hem beginnen. Hij zal er altijd zijn om ons te beschermen. Om voor ons te bidden. Wil je ook bij hem horen? Bij die machtige, goede koning. Aanbid hem. En vraag hem maar alles wat je nodig hebt. En luister naar hem. Dat hij je koning is. En wat mag je dan blij zijn? Zoals die discipelen. Die teruggaan met grote blijdschap. Blijdschap. Dat is een kenmerk van een echt geloof. Er is geen geloof zonder blijdschap. Blijdschap is zelfs een heel belangrijk kenmerk van een echt geloof. Als Paulus in Galaten 5, vers 22 de vrucht van de geest opsomt, dan zegt hij als tweede blijdschap. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap. En die blijdschap, dat is wat anders dan dat je optimistisch bent als alles voor de wind gaat. Ook anders dan soms van zo'n opgeklopte vreugde die je samen wel even kan organiseren. Een leuk feestje maken en daarna heb je een kater. De blijdschap van het geloof is juist een blijdschap die je het diepste kunt ervaren midden in de problemen. Midden in het lijden. Midden van een vijandige wereld. Midden in de zorg. Het is een blijdschap die je hebt als je weet wie Jezus is. Wat hij gedaan heeft. Als hij daarvoor je verstand geopend heeft, zoals bij de discipelen. Dan is er blijdschap. Als je Jezus ontmoet in het woord en door de Heilige Geest, als hij in je hart komt. Je mag de zegen van Jezus ontvangen. Hij moest sterven en uit de dood opstaan om ons vergeving en redding, zaligheid te brengen. En hij is nu in de hemel. Ons ten goede, zegt onze catechismus. Want hij bidt daar voor ons. En hij zal ons daar zeker tot zich nemen. Wij zijn leden van zijn lichaam. Hij is het hoofd. Hij is al in de hemel. En wij zullen daar zeker komen. En hij zendt zijn geest uit. Door wiens kracht wij gaan zoeken wat daarboven is. Die ons kracht geeft om een getuige van hem te zijn. Hij beschermt ons. Hij regeert ons. We zijn veilig. Eeuwig veilig. In hem. Niemand kan ons rukken uit zijn zegenende handen. En als je iets kent van die grote blijdschap, dan ga je net als de discipelen God loven en danken. Zoals Paulus doet. En gezegend, geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. God loven. Zoals het ware zijn zegen aan hem teruggeven. In het Grieks is hetzelfde woord. God loven en zegenen. Loven en zegenen is in het Grieks hetzelfde woord. Het is God loven, is hem erkennen voor alle zegeningen. Het is onze verwondering en aanbidding naar hem uitspreken. Voor alles wat hij is, wat hij gedaan heeft en nog zal doen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Herkent u iets van die blijdschap? Dat je Jezus mag kennen, zijn zegen mag ontvangen. Iets van die verwondering, van die aanbidding. Wat hij voor ons gedaan heeft en nog steeds doet. Loof en dankt u God om zijn grote en wonderlijke werken. Ik vraag niet of u dat genoeg doet. Hoe meer de Heilige Geest je ogen opent voor wie Jezus is en wat hij gedaan heeft en wie je zelf daar tegenover bent. Hoe meer je gaat beseffen hoe gebrekkig je bent in je aanbidding. in je blijdschap, in je lof aan God, kon ik hem maar meer aanbidden. Mij meer in hem verheugen. God meer mijn lof brengen. Maar dat dan de hemelvaart van Jezus ons daartoe aansporen. Jezus leeft. Zijn handen zijn zegenend over ons uitgebreid. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. In zijn armen zijn wij veilig. Hij bidt voor ons. Hij zal ons tot zich nemen in zijn heerlijkheid. Kom, laten wij aanbidden. Laten wij knielen voor onze koning. Gij rechtvaardige, verheugt u in de Heere. Kom, maak God met mij groot. En laten we samen zijn nooit volprezen naam verhogen. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Alles wat adem heeft, loven de Heere. De doden zullen de Heere niet prijzen. Nog die in de stilte neergedaald zijn. Maar wij zullen de Heere loven. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja. Amen.
We gaan de laatste woorden van de preek zingen uit Psalm 115, vers 8 en vers 9. Psalm 115, vers 8 en 9.
Laten wij de Heer danken en bidden. Genadige Heere, dank u voor uw zegen. Alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus, die over ons uitgiet. U beschenkt ons met uw zegen. Heer, dank u voor alles wat u gedaan hebt in Jezus Christus. Hoe hij is neergedaald in onze verloren wereld. Hoe hij onze dood is gestorven. Hoe hij is opgestaan voor onze rechtvaardiging. Hoe hij is naar de hemel gegaan om als koning te heersen. En hoe hij zijn geest uitzendt. Om onze levens te vernieuwen. Om ons te vervullen met uw kracht. Heere, mag dat de zegen zijn van de prediking van uw woord deze morgen. Dat onze levens worden vervuld van uw heilige geest. Van uw kracht. Juist in onze zwakheid. Heere, zegen zo uw woord hebben. Dank voor hoe we het mochten beluisteren. En hoe het tot ons kwam. Wij bidden ook om uw zegen dat u deze dag dat ons meegaat, straks naar de plaats, onze bestemming. Ook om uw zegen vanmiddag, zegen dominee Hoek in het voorgaan, de gemeente, in het luisteren. We mogen worden opgebouwd op het fundament van Jezus Christus en zijn genade, zijn zegen. En Heere, we bidden nogmaals, geef ons een hart waarin ruimte is om die zegen te ontvangen. En mogen we zo ook uw zegen uitdelen aan de mensen om ons heen, aan een wereld die de zegen van u zo nodig heeft. Hoor ons genadig, aanvaard onze dank, vergeef onze zonde om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 20 vers 1 en vers 5. Psalm 20 vers 1. En 5. Wij gaan heen biddend om de zegen van de drie-enige God.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.